Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Deze aflevering is een tijdje geleden opgenomen. En zoals je weet kunnen er heel snel dingen veranderen. Maar het gesprek is alsnog super waardevol, dus veel luisterplezier.
Wanneer je bij het eerste contact al een twinkeling in de energie voelt, dan weet je, dit klopt. En dat was precies wat er gebeurde toen ik deze prachtige vrouw uitnodigde als gast in mijn podcast. Zij gelooft, net als ik, dat de wereld vrouwen nodig heeft die hun volledige waarheid durven dragen. Niet enkel het zichtbare succes, maar ook de innerlijke processen, keuzes, barsten en belichaming die daaraan vooraf gingen. Als manifestatie- en businesscoach helpt zij vrouwelijke onderneemsters een gelukkig leven en een succesvolle carrière manifesteren waarin ze hun legacy achterlaten. Welkom, lieve Karin Adriaanse. Wat heerlijk dat je er bent. Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes.
Dankjewel. Wat een voorstelling. Ik word er heel erg gelukkig van. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Heel fijn dat je er bent. Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik zei het al, ik voelde al in het eerste contact en dat was zo raak. En ik dacht, oh, er is nu al zo'n mooi veld aan het openen. Dus ik heb ontzettend veel zin in dit gesprek, in deze podcastopname. Voordat we er zo meteen lekker induiken, ben ik nog iets vergeten over jou te vertellen? Wil jij nog even jezelf het podium pakken, jezelf nog even verder voorstellen?
Ik vind dat je het al heel goed gedaan hebt. Iets dat mij misschien inderdaad wel omvat, is dat ik met heel veel liefde in het leven sta. Net omdat ik een hele rugzak heb gedragen. Zo noem ik het eigenlijk eerder. Iedereen van ons draagt een rugzak. Iedereen heeft de ene wat zwaarder dan de andere. Maar dat moet je eigenlijk ook weer helemaal niet vergelijken. Maar het is wel net door alles wat ik heb meegemaakt. En ook in het ondernemerschap, de highs en de lows. Dat ik echt geniet van het leven. Ik kan mij echt wel een levensgenieter noemen. En dat geef ik ook met heel veel liefde door aan zoveel mogelijk mensen.
Ja, mooi. Mooi. Hey, en je zegt levensgenieter. Wat betekent dat voor jou?
Genieten van het hier en nu. En meer en meer stilstaan bij het hier en nu. Want we leven zo vaak. Of een hele grote procent van de bevolking leeft in het verleden. Heel veel van onze ondernemers die leven in de toekomst. Ja. En we vergeten heel vaak om in het hier en nu te leven. En pas op, ik laat mij er ook wel eens aanvangen natuurlijk. Hè. Maar ik nodig mijzelf zo vaak mogelijk per dag uit om echt stil te staan bij wat is er hier en nu? En hoe kunnen we nu de meest geïnspireerde stap nemen? Wat is nu de stap die met het meeste ease en flow uit mij stroomt? Met een maximum aan resultaat bijvoorbeeld. In plaats van altijd maar bezig te zijn met de ruis en de to-do's en wat er nog niet is in onze onderneming of ons leven, denk ik heel vaak bezig met wat is er nu? En wat is voor mij bijvoorbeeld een van de grote stappen die ik heel hoog in het vaandel hou, is als de drukte hoog wordt of de to-do's stapelen zich op en de deadlines stapelen zich op, dan ga ik net niet meer werken. Dan doe ik mijn computer dicht en dan breng ik mij terug naar een frequentie van plezier en liefde. Dus dan ga ik net in ontspanning of dan ga ik net op die momenten ga ik spelen, ga ik in het hier en nu vertoeven, om dan weer de draad op te pikken. Want ik weet, als ik doorga in die in dat gaan modus, in de stress, in eigenlijk gewoon denken in tekorten en voelen in tekorten, dan weet ik dat ik veel harder gaan moeten werken met een veel lager resultaat. En als ik weet, ik voel die energie, ik sluit mijn computer, ik sluit de boeken, ik ga dan naar liefde en plezier. Want plezier is een van de hoofdingrediënten van manifesteren. Ja. Liefde is een van de hoofdingrediënten van manifesteren. Dan weet ik, als ik terug bij mezelf ben gekomen, terug in het hier en nu, dan ga ik een veel geïnspireerdere actie kunnen nemen, die veel meer snelheid gaat nemen dan dat ik nu door zou gaan in die lage frequentie. Ja.
Ja, dus eigenlijk heb je voor jezelf, op het moment dat je het gevoel hebt dat je continu aanstaat, weet je, het is nu tijd om een uitknopje te gebruiken en in het hier en nu de plezier en de liefde te voelen. Zijn er dan voor jou hele concrete of hele praktische dingen die je dan heel bewust opzoekt?
Nee, dan volg ik echt de impulsen van mijn lichaam. Dan voel ik echt, dan ga ik invoelen wat heb ik nu nodig. En soms is dat duidelijk ontspanning en rusten en slapen. Ja. Ja. Maar soms is dat ook echt gaan spelen. Spelen met mijn dochter. Dat innerlijke kind naar boven halen en echt gewoon plezier maken. Soms is dat dansen. Dat kan dus heel explosief zijn, maar dat kan ook heel, heel, heel rustig en heel zacht zijn. Dus dan ga ik echt invoelen, wat heeft mijn lichaam nu nodig en de signalen van mijn lijf, wat geven die nu aan?
Ja, en hoe tackle je dan dat stukje van jouw hoofd, die dan misschien wel zegt, ja maar, hier is nu geen tijd voor, of ja maar, nog heel even dit afmaken, of ja maar.
Ondertussen weet ik dat ons hoofd heel vaak gebaseerd is op het verleden. Ja. En op oude angsten, op verhalen die niet eens mijn waarheid zijn, maar die blijven die waarheid van anderen misschien wel vertalen in mijn hoofd, zou ik maar zeggen. En die blijven oppoppen. Maar dan is de kunst om daar niet naar te luisteren en zeggen, ja, ik snap dat dit nu zo voelt en dat dit de waarheid voelt, maar dit is niet de waarheid. Er bestaat ook nog een andere waarheid. Mm-hmm. En dan een van die hele belangrijke vragen die ik mezelf heel vaak stel is, wat zou mijn next level versie doen? Of wat zou de meest liefdevolle versie van mij nu doen? Wat zou liefde nu beslissen? Ja. Dat type gedachten voeren of een type gedachte voeden dat mij verder zou brengen in plaats van in die angst en in die stress zou houden.
Ja, mooi hoor.
Super. Ja. Boom, ineens diep gegaan.
Ja, sorry, we zitten er gewoon meteen in. That's how we roll.
Ja, dat is goed, dat is leuk.
Ja. Lieve dames en heren, we zijn van start. Ja, helemaal.
Ja.
Heel mooi, ja, super fijn. Hey Karin, je zei het al een beetje. Je hebt best dingen meegemaakt, hele intense dingen, voor de uitdagingen gestaan. Uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat jij in jezelf een hernieuwde bron van kracht hebt gevonden. Die helpend is voor jezelf en waar je anderen ook mee helpt. Kun je ons een klein beetje meenemen in hoe die reis voor jou is gegaan?
Ja, ik vind het altijd bijzonder. Ik blijf dat dus spannend vinden. Omdat ik meer en meer mijn verhaal terug aan het vertellen ben vanuit Karen. Gewoon ik als persoon en niet als coach. Want op den duur werd dat een verhaaltje. Ik ga er gewoon in duiken. Zie je hoe spannend dat ik het vind?
Je kleedt hem goed in, ja.
Ik ben eigenlijk afgestudeerd als kleuteronderwijzeres. En dat vak heb ik 4-5 jaar gedaan. In mijn jeugd zijn er natuurlijk al heel wat dingen gebeurd. Ik ben heel mijn leven eigenlijk, zolang als ik mij kan herinneren, in mijn lagere school en de middelbare school ben ik heel mijn leven lang gepest geweest. Dat was vrij zwaar. En tegelijkertijd heb ik ook al heel mijn leven in een fantasiewereld geleefd. Dus ik snap ook wel waarom dat mensen me pesten, omdat ik gewoon anders dacht en andere dingen zag. En mijn fantasiewereld heeft me eigenlijk ook in die periode heel hard gered. Liet mij maar in mijn bubbeltje leven en dan kon ik verder gaan. Maar op mijn 25 jaar, 18 december 2015, is mijn leven echt voorgoed veranderd. En daar is eigenlijk ook mijn ontwakening gebeurd, zo zeg ik het heel vaak. Wakker worden in het leven, eigen keuzes gaan maken. En dat wat het begin kon zijn van iets nieuw, is echt omgeslagen in mijn grootste nachtmerrie. Ik, uh, ik was online aan het daten met iemand en ik ging afspreken met die persoon. En in plaats van dat dat iets nieuw ging zijn, ben ik, en hier komt het dan, ben ik 5 keer op 1 nacht verkracht geweest. En dat was het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. En tegelijkertijd had ik een groot geluk dat ik in die tijd, naast mijn schoolcarrière, heb ik trouwens altijd gedaan, ook al toen ik zelfs nog op school zat en nadat ik kleuterjuf was geworden, ik ben mij altijd gaan verdiepen in dans en zang en theater. En mijn zangcoach, die zag, hier klopt iets niet. Want na de verkrachting, die man heeft... is om 5 uur heeft hij mijn appartement verlaten. En ik ben om 7:30 gewoon beginnen gaan werken. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik schaamde mij, ik voelde mij vies. Ik besefte ook niet goed wat er eigenlijk allemaal gebeurd was. En je gaat eigenlijk gewoon door. Wat ik toen absoluut niet wist, want ik was totaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling, is als je trauma slaagt op in het lichaam en als je daar niet mee aan de slag gaat, dan word je ziek.
Ja.
Dus ik bleef doorgaan, maar ik kreeg inderdaad ruzie met heel de wereld. Ik werd ziek, ik kon niet meer functioneren. Ik heb ook wekenlang platgelegen in die periode. Ik weet ook niet hoe dat ik... Ik weet dat echt niet meer. Ik weet dat... Ik krijg dat ook niet, en dat hoeft ook eigenlijk niet, maar hoe dat ik die weken ben doorgekomen. Maar ik weet wel dat ik op een bepaald moment dacht... Die man gaat niet de rest van mijn leven blijven beïnvloeden. En ik ga terug alles wat ik doe, werken op school, mijn danslessen, mijn theaterlessen, mijn zanglessen, ik ga die terug opnemen. Maar again, ik ben niet met mezelf aan de slag gegaan. Dus ik ben gewoon doorgegaan. En dat werd eigenlijk erger en erger. En mijn zangcoach was ook een life coach. En dat was mijn hele grote redding.
Nee, en Karin, als je zegt het werd steeds erger en erger, qua fysiek bedoel je? Of qua wat er in je hoofd gebeurde?
Ik bleef mijn slaap huilen als een huilend babytje. Kreeg mij anders niet in slaap. Ik ben dus weken ziek geweest. Letterlijk, ik zat bijvoorbeeld, ik gaf ook heel veel dansles in die periode. En ik ging soms achter de muziekboxen zitten en ik ging daar in een bolletje zitten en heen en weer schudden. Heen en weer wiegen. Gewoon niet wetende wat dat met mijn lijf was. Gewoon disassociëren eigenlijk, was ik op die momenten aan het doen. En ik kreeg echt letterlijk ruzie op alle plekken waar ik werkte. Want op die moment, ik werkte mij te pletter. Ik stond op... 2 of 3 kleuterscholen te werken, in 3 of 4 dansscholen. En dan had ik mijn eigen lessen nog. En dan had ik stond op heel veel plekken te werken. Ik ging overal... eigenlijk zegt dat ook al iets, hè, over verdoven en gaan, gaan.
Ja.
Maar het was mijn... Ja, dus ik kreeg daar overal ruzie. In onverklaarbare ruzies, hè? Stomme ruzies, maar ik was gewoon boos op de wereld, hè? En de wereld werd boos op mij. Totdat ik bij mijn zangcoach was en ik kon bepaalde noten die ik altijd kon, die kon ik niet meer zingen. En mijn zangcoach is ook een life coach en die zei, hier klopt iets niet. En jij gaat zitten en je gaat praten. En ik heb het dan nog proberen wegduwen, nee. Zitten en praten. En zij heeft me eigenlijk voor de eerste keer doen praten. En zij heeft mij doen inzien dat dit om verkrachting ging. En zij heeft ervoor gezorgd dat ik naar de politie ben gegaan, dat ik aangifte heb gedaan en dat ik in behandeling ben gegaan. Ja. Zij heeft mij naar hypnotherapie gebracht en dergelijke. En ik had er heel veel weerstand tegen. Ik dacht, hypnotherapie, was dat? En hoef ik niks mee of heb ik niks mee? Was eigenlijk een heel dankbare stap, want sindsdien was het wenen. Wenend als een baby kan in slaap brengen. Wat ineens gestopt. En ik ben aan mezelf kunnen beginnen werken. Waarom dat ik deze dingen... ik kwam ook uit een narcistische relatie, een 8-jarige narcistische relatie. Mijn zelfbeeld was heel laag en dat werd alleen nog maar lager. Dus ik begon mij in gevaarlijkere en gevaarlijkere situaties heel duidelijk te begeven, zonder dat ik het door had. Allemaal om een gat van liefde te kunnen vullen. Want ik ben op heel jonge leeftijd mijn mama ook verloren. Zij leefde toen nog. Inmiddels is ze gestorven, ze leefde nog. Maar mijn ouders waren gescheiden en mijn mama moest door de man, de nieuwe man die in haar leven kwam, die behandelde ons niet zo mooi. Dat is bij de jeugdrechter terechtgekomen. En zij moest kiezen tussen haar partner of haar kinderen. En zij heeft, toen ik 12 jaar was, voor haar partner gekozen en niet voor haar kinderen. Dus je ziet, hè, er is veel gebeurd op jonge leeftijd.
Ja, ja.
Maar de verkrachting en dus mijn life coach, een van de dingen dat ik nooit meer vergeet, en dat was echt, dat geef ik altijd door, omdat ik er zo dankbaar voor ben. Toen ik daar zat, dan zei ze tegen mij: Karen, wat er u overkomen is, dat kan je niet meer ombuigen. Dat is gebeurd. Je hebt geen controle over wat u is overkomen, maar je hebt 100% controle over hoe dat je er nu mee omgaat. Dus je hebt nu een keuze. Ofwel blijft het slachtoffer voor de rest van je leven, ofwel leer je accepteren wat u overkomen is en maakt alsnog een fucking mooi leven voor jezelf. En ik dacht, oh my god. Ik had het gevoel dat ik nog nooit echt een keuze had gemaakt. Het feit dat ik kleuterjuf was geworden, was eigenlijk de droom van mijn vader die ik verder zet. En ik heb heel mijn leven lang gehoord, ons Karen is goed met kindjes, dat wordt een kleuterjuf. Dus wat werd ons Karen? Een kleuterjuf.
Ja, ja.
En omdat ik wat dat die vrouw met mij gedaan heeft, ik was zo vol fascinatie dat ik dacht, maar wat dat jij met mij gedaan hebt, dat moet ik ook kunnen. En zo ben ik eigenlijk ook in de coachingwereld gerold en ben ik mij helemaal gaan verdiepen. Ik moest alles weten over hoe dat je brein werkt en hoe dat invloed heeft op je resultaten vandaag de dag. En dat was de start van mijn carrière. Ik heb mij onmiddellijk voor de leeuwen gegooid. En ik had eigenlijk heel snel een hele succesvolle praktijk. Die zat heel snel vol, gewoon. Terwijl ik helemaal geen ondernemer was. Ook helemaal geen ondernemers in mijn familie heb. Dat werkte wel heel goed.
En hoe ben je zo begonnen dan? Want het ondernemerspak is natuurlijk echt een vak op zich. Hoe ben je zo dan daarin gerold? Of ben je gewoon begonnen en gewoon...
Ik vond het eigenlijk toen makkelijker dan nu. Nee. Hoe minder ik wist over het ondernemen, hoe makkelijker het eigenlijk was of zo. Omdat je gewoon, you go with the flow en je denkt, ik weet nog, ik stond letterlijk met mijn gsm bij de bakker. Ik was niet aan het bellen, maar ik was aan het doen alsof. En ik was aan het vertellen, ja, ik geef 1-op-1 coaching en je bent welkom en dat is de prijs. En ik wou dat iedereen het hoorde in de wachtrij van de bakker.
Dat is een mooi verhaal.
Dat ik coachte. Maar ik deed ook bijvoorbeeld dingen. Ik organiseerde masterminds. En dat was toen nog, want online, er was geen online wereld. Dat was heel... Nee, dat bestond eigenlijk gewoon echt niet.
Nee, dat was heel
mooi. En ik wilde nog meer studeren. Dus de boeken die ik wilde lezen, daar maakte ik eigenlijk masterminds mee. Bijvoorbeeld The 7 Habits of Highly Effective People. Boeken van mijn teachers. Ik heb die allemaal in masterminds gegoten. En dat gaf mij... Dus dan zaten we met 6 of met 8 mensen aan mijn keukentafel. En ik maakte het dan heel gezellig met allemaal hapjes en drankjes. En dan zag ik die eigenlijk altijd 8 weken na elkaar bijvoorbeeld. En per week moesten ze dan een hoofdstuk lezen. Maar inclusief mezelf natuurlijk. En dan maakte ik daar van alle oefeningen mee en coachte ik hen daarin wanneer ze bij mij aan de tafel zaten. Dus ik had het gevoel, ik was gewoon super leergierig en ik wilde gewoon echt heel graag heel veel mensen helpen, omdat het mij zoveel had geholpen en zo ben ik begonnen.
Ja, mooi.
Ja, en nu merk ik, ik vind dat eigenlijk knap, want ik had... Het enige wat ik had was mond-aan-mond reclame en flyertjes. En toch zaten mijn tafels elke keer vol. En dat is wel mooi om te zien. Maar, en dan kwam de volgende hele grote uitdaging in mijn leven. Ik had eindelijk de job gevonden waar ik helemaal in gebeten was. En wauw, ik leefde echt op. Ik heb nog nooit zo geleefd als toen, of ik had nog nooit zo geleefd als toen.
Yeah.
Ik was volledig volgens mijn eigen keuzes aan het leven en ik was er dan ook nog iets heel moois mee aan het doen in de wereld. En toen kreeg ik een heel grote verrassing in een heel kleine verpakking. Ik kreeg de diagnose borstkanker. En dat was zo... dat was een slag in mijn gezicht, want ik was een heel gezonde vrouw. Hè? Maar dat was wel alsof dat leven zo even zei van laat nu maar eens zien hoe hard dat je leeft wat dat je eigenlijk aan het uitspreken zei.
Ja, en hoe ben je erachter gekomen? Want had je klachten? Of?
Nee, mijn papa, zijn mama en zijn drie zussen zijn gestorven aan borstkanker allemaal. En dan is er onderzoek gedaan in de familie en daaruit bleek dat er BRCA1 noemt dat, BRCA1. Dat is een gen dat we allemaal hebben, alleen is dat bij sommige mensen geactiveerd en bij sommige niet. En bij mij was dat dus geactiveerd, waardoor dat mijn kans op borstkanker wel veel hoger was, maar op 25-jarige leeftijd, nee, toen 27-jarige leeftijd, moest ik mij eigenlijk helemaal nog geen zorgen maken. Ik voelde wel pijn. Ik voelde pijn, maar ze zeiden altijd dat een knoppeltje nooit pijn doet. Dus ik dacht, ik heb iets verkeerd gedaan met het dansen bijvoorbeeld. Maar ik had wel, vanaf een bepaalde leeftijd moest ik om de zoveel tijd op controle. En dat was eigenlijk mijn tweede controle ooit. En het was vandaag. Ja. En ook de kanker was waanzinnig intens. Ik ben eigenlijk heel dankbaar, en dat klinkt super raar wat ik nu ga zeggen, maar dat ik een hele grote voorbereiding heb gekregen na die verkrachting. Hmm. Dat mij heeft wakker schud en op een andere manier in het leven heeft ontstaan. Ja. Waardoor dat ik dit mentaal en energetisch ook veel gemakkelijker aankom. Ja, dat was fysiek super zwaar, want ik heb echt... letterlijk kon ik mijn tasje soep, niet omdat ik geen honger had, maar omdat ik de handeling van mijn lepel in de soep brengen naar mijn mond, die handeling was te zware. En daar, wat ik daar heb mogen leren, is mij ook heel dankbaar in mijn ondernemersleven. Eerst en vooral, dat klinkt super cliché, maar ik heb mij zelf daar graag leren zien. Ik heb heel mijn leven op podium gestaan. Ik heb heel mijn leven in de schijnwerpers gestaan als danseres. Maar ik had een heel laag zelfbeeld. Nu viel alles weg wat dat mij mooi maakte, zo gezegd. Hè, mijn uiterlijk, mijn haren, mijn wenkbrauwen, mijn wimpers. Mijn borsten zijn weggenomen. Mijn lichaam stond vol littekens. Ik werd 25 kilo zwaarder. Dat zijn 5 kledingsmaten. En daar ben ik echt beginnen werken aan mijn innerlijke wereld.
Mag ik heel even onderbreken? Want je zegt het. En het is zo ontzettend veel. En ik snap heel goed, want jij zegt het. En je hebt het helemaal doorleefd. Maar ik luister met jou mee. En ik voel mee. En ik denk, wauw, vrouw. Heel even, om heel even stil te staan. Van hoe ontzettend intens dit is geweest en hoeveel moed het van jou heeft gevraagd om dat stuk aan te gaan, om dat aan te kijken, om zeker van, ik weet vanuit de danswereld, dat is echt een harde wereld en daar is al weinig ruimte voor zelfliefde of dat is altijd, kan altijd beter, het kan altijd mooier, het kan altijd strakker, het kan altijd beter en dan krijg je dat wat daar in jouw zekerheid is en was, dat wordt afgenomen. Dat klinkt dan weer, zo bedoel ik het niet. Hoe heb je dat, hoe ben je daar dan overeind gebleven? Hoe heb je dat getackled? Of hoe was dat? Deed je het alleen? Had je iemand naast je? Hoe kun je een klein stapje terug en ons daarin meenemen?
Ik leefde toen alleen. Ik had wel een partner. Ik had een nieuwe partner inmiddels. Ja. Dat is ook mijn huidige partner. Maar ik woonde wel alleen. En ik ben toen wel op zoek gegaan naar een therapeut. Dat was een hele moeilijke zoektocht om iemand te vinden die mijn verhaal precies aankon of zo. Maar ik ben vooral met de tools aan de slag gegaan die ik had geleerd vanuit mijn coachingopleiding. En ik weet ook nog dat ik lag echt in bed en ik dacht, wat nu? Angstig voor wat er ging komen en zo gebeten door die nieuwe job. En wat moet ik nu doen? Want ik mocht mijn job niet meer uitvoeren omdat ik onmiddellijk in behandeling moest. En dan weet ik dat we nog op een A4-papier hebben geschreven wat kan ik allemaal vanuit mijn bed dat mij toch nog voldoening gaat geven. En dan was het nog wel de tijd van Facebook, dat was er wel. En dan heb ik een besluit genomen dat ik ben beginnen vloggen. En dat was eigenlijk een heel grote therapie voor mij. Ik ben beginnen vloggen over wat is kanker, wat is chemo, hoe ga ik daarmee om. En ik heb mijn verhaal heel eerlijk gedeeld. Zonder te veel horror erbij te voegen, maar ook zonder verbloeming. Gewoon, dit is het, hier sta ik voor, hier ga ik door. En zo pak ik het aan voor mezelf. En zo ben ik eigenlijk... Dat gaf mij heel, heel, heel veel voldoening, omdat dat heel veel mensen mocht bereiken. Op die manier ben ik bijvoorbeeld ook het gezicht van de warmste week in België geweest. En mocht ik voor heel veel mensen een lichtje aan het einde van een donkere tunnel zijn, ook met mensen, voor mensen met een burn-out en dergelijke meer. En op de duur ben ik wel een therapeut beginnen opzoeken en heb ik er ook een hele goede gevonden, die nog steeds, die is een hele goede vriendin van mij geworden, maar ook nog steeds aan mijn zijde staat als ik haar nodig heb.
Ja, ja. Fijn. Ja, mooi. En toen?
Ja?
Was je beter verklaard, genezen verklaard, schoon verklaard? Ik weet niet hoe dat in België
is. Ja, ik ga fast forward inderdaad, want tijdens de kanker komen er nog heel wat hiccups. Dat is een proces van 2 jaar geweest bij mij. Ik heb heel veel chemo gekregen. Ik heb een hele zware borstoperatie gehad, dat in verschillende delen moet gaan, want beide borsten zijn ook weggenomen. Maar daarna ben ik mij terug... Dan stond ik eigenlijk voor de keuze. Ah, dat is eigenlijk ook een hele mooie. Want ik had mij tijdens de kanker afgevraagd, wat wil ik nu echt? Als ik dit overleef, wat wil ik nu echt in het leven? En daarvoor was het altijd mijn droom op een bepaalde plek, in een bepaalde school, waar ik zelf ben opgegroeid, om daar vast benoemd te worden als leerkracht. Maar ja, nu kwam er een andere droom op mijn pad en dat was coaching. En ik stelde mijzelf de vraag, dat is mij trouwens nooit gelukt om vast benoemd te geraken. In België is dat, ik weet niet of dat in Nederland ook is, vaste benoemingen onder de leerkrachten. En ik had, dat is echt in dezelfde week gebeurd. Ik had een beslissing gemaakt, ik ga voor de coaching. Ik spring daarin, ik ga daarvoor, dit wordt mijn nieuwe realiteit. En die week word ik opgebeld door een schoolgemeenschap en zeggen die, Karen, wij gaan een nieuwe school starten en wij zouden graag hebben dat jij die mee gaat leiden en dat jij, en waardoor dat je ook onmiddellijk vast benoemd bent. En ik denk, nee!
Het universum, gewoon even checken of je het wel echt zeker wist.
Maar ik heb dan toch nee gezegd. En dan heb ik een week later de telefoon gekregen. Wilde dan halftijds vast benoemd worden. Heb ik terug nee gezegd. Nee, ik wil die coaching. Helemaal onwetende. Hè? Want ik wist niks van het ondernemerswereldje. Hè? En dan mocht ik eindelijk terug het werk instappen en mocht ik mijn werk terug opvatten. En dan stapje voor stapje beginnen groeien. Stapje voor stapje ook meer mijn waarheid beginnen ontdekken. Ik heb toen tijdens de kanker ook wel ontdekt dat ik dat wat ik geleerd had, dat dat heel mentaal was. En dat dat nog niet belichaamd was en dat dat ook nog niet... Ik was nog heel weinig bezig met energie. En daar ben ik nu wel heel veel mee bezig. Want de mind is één ding. En we weten hoe dat werkt. Maar energie is een heel ander ding. En die twee werelden samenbrengen, ja, dat is echt waar dat ik nu helemaal van opleef.
Ja, mooi, mooi. Hey, en toen ben je dus echt voor het ondernemerschap gegaan. Wat was voor jou echt dat stukje innerlijke groei? Wat had jij daarin nog te moeten tackelen of welke hobbels heb je daarin voor jezelf nog moeten nemen?
In het ondernemerschap, hè?
Ja.
Leren hoe dat je moet opschalen. Mm-hmm. En je stem vinden. Vond ik echt wel een moeilijke of zo. Hoe durfde je authentieke, echte stem laten horen zonder... waar ik heel vaak in een valkuil ben gestapt, is nu zegt de maatschappij dat je zo moet praten, dus ik zal zo praten. De marketing en de sales technieken zijn nu zo, dus ik zal dat ook maar volgen, want dat is hoe dat het werkt. En nu begin ik daar meer en meer eigenlijk niks van aan te trekken. Mijn energie is mijn strategie, en dat kunnen strategische mensen misschien echt de grootste bullshit vinden, maar sinds ik dat aan het doen ben, stroomt het voor mij veel meer en is het veel... makkelijker om op te schalen voor mij, om de juiste mensen naar mij toe te trekken, want door mijn taal aan te passen, omdat ik denk, ah ja, ik zal het makkelijker maken, of dat moet ik zeggen om mensen naar schaarste te brengen, of naar, ik hou niet van dat spel. Nee. Dat past niet bij mij. Nee, dus hoe meer ik terug mijn intuïtie volg, van wat is dat mijn volgende stap dat mij het meest gelukkig maakt. En soms is dat gewoon herhaling van iets wat ik ooit gedaan heb. En soms is dat een bold-ass move maken, waar dat ik nog heel veel uit mag leren of waar dat ik veel van geleerd heb. Dus het is mijn energie. En nu sta ik weer voor zo'n keuze van, ik weet eigenlijk wat ik te doen heb voor volgend jaar. But I'm shitting my pants.
Vertel. Kun je er wat over delen?
Ja, ik heb vorig jaar eigenlijk ook op een heel groot kruispunt gestaan in mijn ondernemerschap. Ik heb ook heel lang een dansschool trouwens gehad, dat heb ik nog niet verteld. Maar daar heb ik ook heel wat leren ondernemen en mijn team leiden en mijn honderden leden. En naast die honderden leden ook nog eens, doet dat maal twee, want die ouders horen er eigenlijk ook bij. Daar heb ik wel wat geleerd, maar dat was eigenlijk ook allemaal voornamelijk vanuit passie. Mm-hmm. Vorig jaar, ik ben zo 5 jaar geleden, denk ik, of 6 jaar geleden, het pad van de business coaches beginnen volgen, omdat ik heel gepassioneerd was door dat ondernemerschap. Ik had daar blijkbaar ook wel heel veel talent voor. En dat combineerde ik dan met energie. Zoals de Soulful Business kwam er toen uit. Dat was een van mijn programma's. Maar along the way begon ik te voelen, maar dat klopt niet. Dat klopt eigenlijk niet. Ik ben geen business coach. Ik ben iemand die heel graag met ondernemers werkt, maar wel op energetisch niveau. En wat ik het allerliefste doe, is spektakels maken rond persoonlijke ontwikkeling. Ik maak heel graag belevingen, shows, seminaries, maar ik noem het liever shows, waarin dat ik dans en verhalen en technieken, activaties combineer met zang en een totale beleving, waardoor dat je eigenlijk getransformeerd wordt op celniveau. Dat is waar dat ik supergoed in ben en wat ik heel graag doe.
Ja, en ja.
3 jaar geleden heb ik dat gedaan, ook weer vanuit een passie. Dus alles wat vanuit die liefde en die passie en die creatie komt, dat is er altijd bonk op geweest. Vanaf dat ik begin met cijfers, begint dat bij mij af te brokkelen op een of andere manier. Ja. Of dan kom ik naar tekorten.
Ja.
Dus ik 3 jaar of 4 jaar geleden nu ondertussen, ben ik mijn verhaal beginnen opschrijven in een boek. En ook een werkboek. Act to Attract noemde dat. En in de uitgeverij zei, een boeklancering is heel vaak een uit de hand gelopen familiefeestje. En ik dacht, watch me. Ik ga deze kans grijpen om mijn eerste show in de wereld te zetten. En dat was fenomenaal. Dat was een van de mooiste dagen van mijn ondernemersleven. Dus ik dacht, dit wil ik opnieuw. En nu gaan we dat beter maken en opschalen en groter maken en professioneler maken. En so we did. Maar op dat punt voelde ik, maar ik ben hier mij aan het privilegeren. Ik ben mij hier aan het neerzetten als business coach, maar ik wil helemaal geen business coach zijn. Er waren toen heel veel evenementen aan het oppoppen die op het podium heel veel verkoop deden, grote verkoop deden. Wow, een programma van €8.000 als je nu op het podium stapt. Enkel nu de kans. En dat voelde niet juist voor mij. Dat klopte niet bij wie dat ik was en bij mijn waarheid en hoe dat ik met mensen wil omgaan. En ik wil ook mensen vanuit een full body yes laten beslissen of dat ze met mij in zee gaan en niet naar een hoogte gaan manipuleren, want dat kan ik ook. Mm-hmm. En daarin laten beslissen om dan, je zei niks met die ja die gemanipuleerd is. Hè? Dat kun je heel makkelijk met NLP-technieken, maar daar sta ik niet achter. Ik wil echt een ja die gegrond is, die je doorvoeld is in. Want dat zijn de meest fantastische klanten waar je het meeste mee kunt bereiken.
Ja.
Dus op die show, de creatie op zich was vanuit mijn hele hart. Maar ik zette wel heel veel frictie op die cijfers. Dat was een project voor mij, dat was toen heel veel geld voor mij. Van €50.000, dat heeft €35.000 verlies gedraaid. En ik weet nog dat ik heel lang bleef steken op 70 verkopen. Er was een show van rond de 180, 220 euro per ticketje. En ik dacht, dat gaat in een mum van tijd uitverkocht worden. En, maar dat bleef heel lang zitten. Uiteindelijk hebben we 150 nog gehaald. Maar dat had wel een heel groot verlies. En die een dag was heel mooi. Maar alles wat daarna gebeurde, dat was echt heel heftig. Ik ben daarna in overleving gegaan. Ik merkte ook dat ik mijn team samenwerkte, een marketingteam dat niet helemaal hun belofte kon waarmaken. Die hele mooie beloften en grote beloftes hadden, maar die konden ze eigenlijk niet waarmaken. Ze waren er ook niet op de momenten dat ik ze echt, echt nodig had. En ineens na die show was er stilte, een error. Omdat ik voelde, ik wil niet verkopen. Maar ik wil wel uitnodigen vanuit liefde. Maar door het marketingteam was er geen gevolg en gedragenheid na dat evenement. En ik was die kapot.
Ja, ja.
En dan ben ik eigenlijk in overleven. En masterclass na masterclass na masterclass. En heruitvinden. En tegen vorig jaar december was ik helemaal uitgeput.
Mm.
En dan is er eigenlijk een hele grote shift gebeurd. En dan heb ik gezegd, en nu geef ik mij over. Ik weet het niet meer. Ik ga het niet meer manipuleren. Laat het me zien. Wat moet ik hier doen?
Ja,
en dan ben ik enkel gaan uitvoeren wat er echt in mij opkwam.
Uh-huh.
En nu heb ik echt al een heel jaar hele mooie trajecten in de wereld mogen zetten, wat ik heel spannend vond. Maar het was allemaal met ease en fun. Het was dat had ik nog nooit meegemaakt door die uitputting en doordat ik heb gekozen. En nu ga ik echt de natuur in en nu kan iedereen en alles me even gestolen worden. Maar nu moet ik even invoelen, wat moet ik nu nog echt doen? Ik had een heel deel van mijn team moeten stopzetten, omdat dat klopte gewoon niet meer. Dat ik hen meer betaalde of hen betaalde en mezelf niet meer kon uitbetalen. Nadat ik net mama was geworden. Er klopte gewoon heel veel niet meer in mijn bedrijf, omdat ik wilde opschalen, omdat ik meer wilde. Maar mijn waarheid klopte ook gewoon niet meer. Zo, wat is mijn waarheid nog? Wat is mijn stem nog? Ik ben geen business coach, maar ik sta hier in de wereld als business coach. Wat ben ik dan wel? En wat moet ik daar dan voor gaan voorzien? Ik voelde ook, maar was ik hier nu alleen maar voor die ondernemers te spreken? Want ik wil mijn deuren open doen, ik wil shows geven, ik wil sportpaleizen of bij jullie is dat Ziggo-Dooms, wil ik vullen. Dus was ik nu alleen voor ondernemers te spreken? Dat klopt niet meer.
Nee.
Dus klopte ook dat de show niet kon verkopen, omdat ik op een kruispunt in mijn leven en in mijn ondernemerschap stond. En toen heb ik me helemaal overgegeven. En dan vond ik het heel graaf, want ik was in de natuur, ik was aan het huilen voor mijn team, ik was aan het huilen voor wat moet ik dan doen. En ik kreeg daar een download binnen. Dat zei, maar gaat dan voor dit soort mensen en dit soort trajecten en dat je enkel voor die ondernemers die energetische leert energetisch ondernemen en leert hoe dat het is om te zakken in die overgave, maar dan ook bold moves durft maken en vasthoudt aan die beslissing dat je daar maakt, want dat is het moeilijkste. Hè? Een heel groot leerproces om... Ik stond op een kruispunt, een nieuwe waarheid kiezen, een nieuwe identiteit in dat ondernemersleven. Wie ben ik dan nog? En daardoor stroomde het niet meer. En sindsdien mag het terug stromen en stel ik mij heel vaak de vraag, waar kan ik met het minste effort doen aan een maximum aan resultaten? En dat was voor mij vorig jaar een hele grote shift. Ik heb dat programma waar ik zenuwachtig voor was, dat heb ik gevolgd.
Bij een mentor, bedoel je dat?
Het project dat ik in de wereld mocht zetten, dat ik in de natuur had doorgekregen. Synergie noemt dat. Dat is een programma. Dat is ondernemers echt energetisch laten leren ondernemen.
Mm-hmm.
En ik vond dat heel spannend, want ik dacht, maar kan ik dat al? En wie ben ik dat al om dat te gaan verkondigen?
Mm-hmm.
En ik heb naar 17 mensen een mailtje gestuurd die ik met heel veel liefde uitnodigde voor dat programma.
Yeah.
Geen een hele fancy mail in een heel chic bestand. Gewoon een mail vanuit mijn hart. Wat gaan we doen? Wat kost het? En wat gaat het jou opleveren? En daar hebben toen 7 mensen ja opgezegd en ik had ineens in 6 weken, zonder hard te roepen, gewoon door mijn intuïtie te volgen, 100.000 euro binnengehaald. En ik dacht, oh, dat bestaat!
Ja.
Dan echt!
Ja, mooi. Hey, en je had het al even over bold moves. Wat voor bold moves zit er dan nu voor 2026 aan te komen?
Het makkelijkste zou zijn om gewoon mijn programma's terug opnieuw te doen. mijn exclusieve programma's. Maar ik voel dat er nu 2 shows mogen aankomen. Een avondshow en terug een hele dag. Dus de show die ik al gemaakt heb, Act to Attract, maar dan verbeterd. Mm. En ik merk dus nu, en daar ga ik nu echt mee aan de slag mogen gaan, is dat mijn oud verhaal. Mijn oude pijnen van die laatste show die ik gedaan heb. Dus de 35.000 euro schulden van dat project. Of schulden, verlies. Ik ga het zo noemen, verlies. Plus mijzelf even helemaal verloren zijn in mijn waarheid. Plus in overleving gaan, overdeliveren om maar iets te krijgen.
Ja, ja.
Dat oud verhaal komt naar boven. Maar ik weet ook, dat is niet mijn waarheid nu. Mm-hmm. Maar ik zit dus nu wel in dat tussenverhaal. En ik ben net een week naar Egypte gegaan. Ben gaan zwemmen met de dolfijnen. En ik lag daar in het water en ik zei, geef mij de downloads.
Kom maar door.
Maar ze kwamen maar niet. En op het einde van die reis dacht ik, maar wat zit jij u nu toch gek te maken? Want eigenlijk weten al heel lang wat je nu wilt gaan doen, maar je moet wel luisteren. En dat zijn dus die 2 shows. En ik denk, oh my god, here we go again.
Ja, mooi. Mooi. Ja, maar dat belooft wat, lieve Karin, voor 2026.
Ja, daar gaan we. Ja, het zou mij een eer zijn mocht ik... een eer, ik weet dat dat gaat gebeuren. Ja. Ik ben alleen aan het bouwen aan dat imperium, zal ik maar zeggen. Maar ik doe het wel met plezier en stap voor stap. Met de lessen die ik mag leren om zo een publiek te dragen. Maar ik weet dat ik de nieuwe frisse wind ben op vlak van manifesteren in België en Nederland. Dat ik dat op een hele leuke, unieke manier kan brengen. En daar mag ik meer en meer in mijn waarheid gaan staan.
Ja.
Heel leuk en heel spannend.
Mooi, mooi. Het veld staat wagenwijd open, voel ik al. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hey, lieve Karin, heb jij nog iets wat je graag als afronding mee wil geven of wil delen? Of is er nog iets wat niet besproken is, waarvan jij zegt dat is te waardevol om...
Ik zou eerst de vraag terug willen stellen aan jou. Wat neem jij eigenlijk mee vanuit deze podcast en de verhalen die gedeeld zijn? Zo, wat neem jij mee dat belangrijk is voor uw luisteraars of voor uzelf?
Ja, ik luister natuurlijk altijd vanuit mijzelf. En in het vertrouwen ook dat de luisteraars precies dat oppakken wat op dat moment mag resoneren. Hè? En kijk, het stukje wat ik gewoon heel ontzettend mooi vind is... De moed en de kracht en het licht wat je deelt over het pad wat je hebt bewandeld. En daarin altijd je gevoel te vertrouwen, op je intuïtie te vertrouwen. Kijk, ik zeg tegen de vrouw waarmee ik werk ook altijd, ik gun het je zo dat je luistert naar dat stemmetje. Want dat stemmetje, dat is jouw wijsheid. En laat niemand anders het anders vertellen. En daar ben jij ook zo'n schijnend voorbeeld in. Dus ik ben ontzettend diep dankbaar voor het mooie gesprek en voor het verhaal wat je deelt en jouw wijsheid daarin en het licht wat jij op jouw pad daarin meeneemt en schijnt en belichaamt inmiddels draagt.
Ja, dat is een van mijn dingen. Dank je wel trouwens. Maar dat is een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dat leert practicen what you teach. Want anders... ik hoor zoveel mensen en klanten of luisteraars zeggen, ja, maar ik weet het, Karen, ik weet het. Maar we weten niks zolang dat het niet belichaamd is. Dan is het ergens kennis. En dat is mooi dat je die kennis al vergaard hebt, maar zolang dat het niet leeft of niet zij, dan weet je juist niks.
Nee.
Dat is geen oordeel. Hè? Dat is geen oordeel. Maar het is zo'n mooi zinnetje om te voorkomen en om ons in status quo te houden.
Ja, absoluut.
En om niet verder te gaan. En om onze schaduwkanten bijvoorbeeld niet te zien of onze leeropportuniteiten niet te grijpen.
Ja.
Het is zo'n heel schoon zinnetje dat u eigenlijk gewoon in status quo houdt.
Absoluut, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
En wat ik voel dat misschien nog gezegd mag worden, is... Ik zie intuïtief werken met jezelf of in je leven of in je carrière in 3 lagen. En we hebben de eerste dunne laag en dat is de 3D-wereld waarin dat we nu leven, het hier en nu, wat dat we nu ervaren. En dan hebben we een hele dikke modderlaag, noem ik dat vaak, of een peklaag. En dat zijn alle waarden en normen, alles wat je hebt meegemaakt, alle falen, alle successen, alles zit daartussen. En dan in die 3e laag, dat is ook een dunne laag, of een oneindige laag. En daar zit liefde, ja. Rust, helderheid, intuïtie, clarity. En dat is uw innerlijke waarheid. Uw hoogste goed dat tegen u wilt praten, uw next level zelf dat tegen u wilt praten. This is the way. En heel vaak geraken we al naar beneden. We geraken al in die 3e laag. Maar wat we heel vaak vergeten, is daar dan een belofte met onszelf te maken. En wat we absoluut heel vaak vergeten, en daar draait dan bijvoorbeeld synergie rond, dat ik vorig jaar heb gegeven, is we maken daar een belofte, maar dan moeten we terug door die modderlaag. Dan moeten we terug door die heftige, wat denken de anderen wel niet, en al die voorwaarden en al die limiterende gedachten. Uh-huh. Dus hoe bolder dat de beslissing is dat je in je helderheid, in die onderste laag, hoe bolder dat die is, hoe groter dat die is, hoe heftiger dat die tussenperiode om terug naar het hier en nu te gaan, hoe heftiger dat die ervaren kan worden. Maar eigenlijk is die periode zoals een slang die haar oud vel uitdoet, om nieuw vel verder te gaan.
Ja.
En dus als je een helder moment hebt en je krijgt die download omdat je in rust bent gegaan of je bent in liefde gegaan, of als je in die frequentie staat, dan komen de momenten van helderheid gewoon binnen. Als je dan een belofte maakt met jezelf, hou je alsjeblieft aan die belofte, want dat is wat, als je je daaraan houdt, gaat het flowen in je leven. Alleen weet dat je dus nog door die turbulente periode mocht gaan om een oud verhaal los te laten, om compleet het nieuwe te belichamen en te zijn. En dat is een fantastische plek om in te zijn. Maar we moeten er iets voor over hebben, zal ik maar zeggen.
We moeten even door de derry.
Ja.
Mooi. Dankjewel, lief Karin, voor deze mooie afsluiting. Dankjewel voor jouw openheid, jouw eerlijkheid, jouw licht, jouw energie en voor het delen van jouw reis. Dankjewel daarvoor.
Met liefde.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.